Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Toptiek podcast. Ik ben Jasper Baks en ik help ondernemers zoals jij aan meer richting, ritme en meer rust. Afgelopen vrijdag was weer een fantastische dag. Afgelopen vrijdag hadden we namelijk een mastermind met Lifestyle of Business. Misschien weet je het wel, dat is het bedrijf waar ik onder andere als coach voor werk, naast natuurlijk alle optiek ondernemers die ik help. En tijdens zo'n mastermind dag zijn we met een groep van een man of 30, 35. Elke 6-7 weken komen we bij elkaar op een hele mooie locatie. En een heel groot onderdeel van die dag is masterminden. Nou, wat is het nou? Je zit met een man of 5-6, zit je met gelijkgestemde ondernemers zit je aan elkaar. En in dat groepje breng je dan jouw knelpunt naar voren, wat op dat moment voor jou relevant is. En dat kan over je business gaan, het kan over je privéleven gaan, het opbouwen van vermogen. In principe mag het eigenlijk van alles zijn. En de ondernemers waarbij je aan tafel zit, die gaan je dan scherpe vragen stellen. Daar zijn ze op getraind om te kijken of dat het vraagstuk wat jou inbrengt ook echt het vraagstuk is waaraan gewerkt moet worden. Nou, dan heb je een goed gesprek met al die ondernemers. En na ongeveer 25 minuten is dan de volgende. Echt een geweldig concept, want wat blijkt nou? Het knelpunt van degene die bij jou aan tafel zit, dat zou zomaar eens jouw knelpunt kunnen zijn zonder dat je dat zelf wist. Nou, waarom vertel ik nou dit verhaal? Omdat een van die ondernemers, die stelde dus een vraag in dat groepje, wat volgens mij voor bijna iedereen die hier nu luistert, dat je dat wel eens gehad heeft. Ik denk dat zelfs elke ondernemer het wel eens gehad heeft. Misschien heb je het afgelopen week nog gehad. Hoe kan ik het beste mijn taken overdragen aan collega's, zodat ik minder taken op mijn bordje heb? Nou, het sluit volgens mij perfect aan bij de podcast van vorige week en dat ging over vakantie. Hoe zorg ik nou voor dat ik een beetje fatsoenlijk, zonder elke dag aan de telefoon te zitten, dat ik een beetje vakantie kan houden? Of hoe kan ik mijn team zo trainen dat ik niet alles meer zelf hoef te doen? Nou, simpele vraag, ingewikkeld antwoord. Nou ja, in principe niet omdat het ingewikkeld is, want in de basis is het allemaal niet zo moeilijk. Maar het is omdat bijna nooit iemand jou geleerd heeft hoe je dat nou systematisch aanpakt. En de meeste ondernemers die weten wel dat ze iets moeten overdragen. En dat zien ze en dat voelen ze elke dag. Maar ja, zodra ze dat dan moeten gaan doen, ja, maar hoe draag ik dat dan over? Aan wie doe ik dat dan? Hoe moet dat dan? Ja, dan gebeurt het dus niet. En dat stilvallen, of in ieder geval het niet gaan doen, hè, dat overdragen, dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Want volgens mij bestaat er een antwoord op die vraag. Hoe ga ik iets overdragen aan die ander? En de antwoord is niet, je moet meer loslaten. Want dat is veel te makkelijk. Maar het is een hele concrete oefening die je vandaag nog op een heel groot vel papier kan zetten. En waarom dat dan een heel groot vel papier is, daar kom ik nog op. En vandaag gaan we dus weer specifiek hebben over dat ene woord. Dat ene woord waar ik het heel vaak over heb gehad, dat is richting. En hoe je die richting dus krijgt met een simpele oefening. We bouwen voort op de podcast van de vorige keer. En daar hebben we vooral de financiële kant besproken. Ja, weet je het nog? Je gaat dan kijken van oké, maar ik wil dan op vakantie. Maar wat moet mijn team dan financieel doen? Ja, je hoeft je niet te vertellen dat ze 3 ton, 4 ton, 5 ton moeten gaan omzetten. Maar als je dat weer helemaal terugrekent volgens de methodiek die ik heb gemaakt, ja, dan weet je, oké, zoveel omzet tegen zoveel omzet per verkochte bril bijvoorbeeld, tegen deze conversie. Dan weet je dus hoeveel oogmetingen jouw team of de mensen die je inhuurt moeten gaan doen. Ja? Dus als je de aflevering nog niet geluisterd hebt, doe dat alsjeblieft, want het kan 100%... Nou ja, ik weet zeker 100% dat het je leven gaat veranderen. En dat gaat de aflevering van vandaag ook weer zijn. Mits je het natuurlijk zo implementeert zoals ik het allemaal aan je uitleg. Dus nog eens een keer een voorbeeld van een ondernemer. Iemand die best wel wat aan de business wilde veranderen, maar niet wist waar die moest beginnen. Ze onderneemt vooral op onderbuikgevoel. Dat hoor je ook heel vaak. Ik heb dat ook veel gedaan, ondernemen op onderbuikgevoel. En dat patroon, wat ik vaak zie, maar dus ook zelf heb ondergaan. Ja, ondernemers die op onderbuikgevoel ondernemen, er komt een bepaald punt dat die mensen rust willen. Want al die jaren is het druk geweest, het is eigenlijk drukker geworden, de business groeit. Je krijgt meer klanten, meer omzet, meer kosten, meer personeel, meer zorgen, meer verantwoordelijkheden. Ja, op een gegeven moment dan lukt dat niet meer op onderbuikgevoel. Ja, mensen willen rust. Maar rust is geen startpunt. Rust is een resultaat, zoals ook omzet of netto winst is bijvoorbeeld. En voordat je rust kan krijgen, en ik heb het in mijn introductie al gezegd waar ik ondernemers mee help, je hebt eerst richting nodig. En die richting kan van alles zijn. Het kan zijn weten wat je omzetdoel is. Nou, dat hebben we dus vorige week besproken. Maar het kan ook zijn weten welke taken er precies allemaal in de winkel gebeuren. En wie voert dat dan nu uit? En ja, wie zou die taak eigenlijk over kunnen nemen? Welke persoon of welke dienst? Of ja, maar. En dat is de kern van de rollenoefening waar we het vandaag over gaan hebben. Het creëert richting. Niet door je te vertellen wat je moet doen, maar door zichtbaar te maken wat er gebeurt. Wie doet het nu en wie zou het over kunnen nemen? Maar zoals ik net al zei, richting is nog geen rust. Daarna moet je de taken natuurlijk wel daadwerkelijk gaan overdragen. Als je dat niet doet, ja, dan is het gewoon een mooi plan op een mooi papier. He, dus de rollenoefening is geen wondermiddel dat je aan zich rust geeft. Het is een geweldig startpunt. Het is het framework waarmee je richting krijgt. En die rust die komt er pas later, op het moment dat je het echt overdraagt. Klinkt evident, maar het is wel goed om het natuurlijk even te benoemen. En in de optiek, hè, dat is mooi, in de optiek zijn we allemaal vakidioten. Ik zeg we, hè, ik schaar mezelf ook nog steeds een beetje onder de vakidioten, hè, terwijl ik al 2 jaar geen oogmeting meer heb gedaan. En ja, die vakidioten, ik heb het ook op de voorkant van mijn e-book gezet van de rollenoefening. Ik zal het hieronder eventjes in de beschrijving zetten, de link naar die rollenoefening. Dan kan je hem gewoon downloaden, staat nog eens een keertje. Ik ga het zo meteen helemaal uitleggen, maar er staat nog een keertje op papier en een video en alles. Op de titel staat van vakidioot naar leider. Ja, want als opticien ben je begonnen, ja, je bent gewoon goed in je vak. Je meet en je slijpt en je overtuigt klanten moeiteloos van de juiste bril. En dat vakmanschap, dat is waarom jouw winkel bestaat. Hè, waarom je in de winkel werkt. Hè, luister niet alleen ondernemers, maar dan luisteren misschien ook wel bedrijfsleiders misschien of zo. Hè, dus dat vakmanschap, wat we doen, of wat jullie doen, dat is waarom die winkel bestaat. Maar juist daar zit dus ook de valkuil. Want precies dat vakmanschap, dat wordt op een gegeven moment je plafond. Hè, omdat jij nog de enige bent die dat op dat niveau doet. Ja, en als jij de enige bent die dat doet, ja, dan groeit je bedrijf nooit sneller dan jouw agenda toelaat. Ja, dus daarom, hè, een stukje urgentie, dat is waarom ik deze podcast opneem. En voordat we dan bij de oefening zelf komen, wil ik het even kort hebben over wat er vooraf gaat aan de roloefening. Iets wat eigenlijk nog wel het meest belangrijk is, wat de meeste ondernemers structureel overslaan, en dat is denktijd. Ik hoor het bijna elke week weer. Het wordt wel iets minder nu, hè, met mensen in ieder geval waar ik veel meer in gesprek ben. Ja, Jasper, man, ik heb gewoon geen gesprek om hierover na te denken. Ik heb gewoon geen tijd. Ja, daar zit wel het probleem. Want zonder die denktijd blijf je maar reageren op wat er die dag op je afkomt. In plaats dat je zelf bepaalt waar je naartoe werkt. En dat creëer je met denktijd. En weet je, het gaat hier natuurlijk niet alleen maar over tijd vrijmaken om de roloefening te doen. In een eerdere aflevering heb ik het ook al eens een keertje gehad over te veel hooi op je vork nemen. Dit is eigenlijk een beetje de tegenhanger ervan. Ja? Zorg ervoor dat je structureel 1 of 2 uur denktijd per week in je agenda zet. En dat is dan natuurlijk niet alleen voor deze oefening, die ik zo meteen ga uitleggen. Maar ook om over je strategie na te denken. Of om gewoon eens een keertje uit je hoofd op papier te doen, die oefening. Ja, van de week heb ik hem nog aan iemand uitgelegd. Ja, maar ik heb het zo druk en ik weet niet wat ik moet beginnen. Ga eens eerst even alles wat je hoofd in je hoofd zit op papier zetten. Alleen dat creëert al rust. Omdat je gewoon weet, oh, dat hoeft niet nu, dat hoef ik niet nu. Oh ja, dat is wel handig voor nu. Die taken zet ik in mijn agenda. Maar alles wordt zichtbaar op dat vel papier. Want, zoals ik al eens eerder heb gezegd, in je hoofd kan je alles creëren wat je maar wil. Natuurlijk voor hele mooie, fantastische dingen. Ja, dat zie je wel vaak bij kinderen. Die weten de mooiste dingen in hun hoofd te creëren. Alles wat ze dan vertellen. En voor ons, hè, kan dat een visie zijn, een idee, een oplossing. Maar er ontstaan in je hoofd ook heel veel vervelende dingen. Even die dingen, en ik wil hier niet tegen heilige huisjes aan gaan schoppen. En ik wil ook niet mensen tegen me in het harnas jagen. Maar stress ontstaat ook in je hoofd. Hè, je hebt een idee, je hebt een bepaalde gedachte. En daar blijf je maar over malen. Ja, wat nou is dit? En ja, was ik maar als nou dat? Ja, maar als nou is dit en dat en zus en zo. En je blijft erover malen en nog een keer totdat je er niet meer uitkomt. En dan weet je dus geen uitweg meer. En daarom is het zo belangrijk om te gaan zitten met pen en papier. Ja, het liefst niet met een laptop of met een desktop, zeg maar, met een toetsenbord. Het schrijven, dat zorgt ervoor dat je gaat vertragen. Want die vertraging die zorgt dan weer voor dat de andere hersendelen weer geactiveerd worden. En daardoor krijg je het überhaupt al rustiger in je hoofd. Ja, je moet het een beetje vergelijken met zo'n sneeuwbol van zo'n kerstmarktsouvenir. Het is een heel mooi plaatje in een dorpje of een bergje of ja, iets pittoresk, laten we maar zeggen. En dan ben je dan heel hard met zo'n bol schud. De sneeuw is zo hevig dat je dat plaatje natuurlijk niet meer ziet. Nou, zo werkt het in je hoofd ook. Hè, eerst zal alles mooi tot rust moeten komen. Eerst zal je moeten vertragen, zodat alle sneeuw naar de bodem dwarrelt. En je dan pas ziet hoe mooi het landschapje weer is. Pas dan zie je weer hoe helder het eigenlijk is. Nou, dus voordat je dus die rollenoefening gaat doen, plan het eventjes. Plan gewoon even een uur, twee uur voor jezelf. Leg een groot vel papier weg. Laat de sneeuw zakken. Laat je hoofd rustig worden. Pak vel en papier erbij inderdaad voor de oefening. Nou ja, de oefening dan dus. Dus ja, nog een keertje. Pak pen en papier. Pak pen en papier erbij, want dit is hem. De rollenoefening. En waarom een groot vel papier? Ik raad aan niet een A4'tje. Dat kan wel, maar dan heb je op een gegeven moment heel veel papiertjes onder elkaar. Dat kan je natuurlijk onder elkaar plakken, dat kan natuurlijk wel. Maar liefst een A3 of zo'n groot flip-over vel, dat werkt eigenlijk perfect. En op dat vel papier teken je 4 kolommen. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde. Je trekt 3 verticale strepen naar beneden. En zo ontstaan er dus 4 kolommen. En dan de allereerste kolom, die noem je taak of taken bijvoorbeeld. De tweede kolom, die noem je wie doet dit nu? Of je kan ook punt A opschrijven. Daar hebben we het ook vaker over. Hè? Je huidige realiteit, waar sta je nu? Kolom nummer 3, wie zou dit moeten doen? Oftewel punt B, waar wil ik naartoe? En kolom nummer 4, een euroteken per uur. Dat schrijf je erachter. Dus eerst een euroteken en dan schrijf je daarna achter per uur. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat was stap nummer 1. Dus 3 verticale lijnen, kolom nummer 1 taak, kolom nummer 2 wie nu, kolom nummer 3 wie toekomst bijvoorbeeld of zo, of wie moet het doen, of punt B, wat je wil. En kolom nummer 4, een euroteken met daarachter de woorden per uur. Dan hebben we stap nummer 2. En stap nummer 2 is de eerste kolom met het woordje taak erboven, die vul je. Je schrijft alle taken op die er in jouw winkel gebeuren of in jouw bedrijf. Echt alles. Oogmetingen, contactlensinstructies, social media posts, winkel schoonmaken, voorraad bestellen, facturen versturen, etalage inrichten, teamoverleg voorbereiden, klachten afhandelen, alles wat je bedenkt, dat schrijf je op. En hier komt dus het grote vel, daar red je niet met een A4'tje of op een B-veeltje. Dus daarom is het handig om een heel groot vel papier te hebben. En je kan het dus wel op een A4'tje doen, maar dan moet je met plakband gewoon even al die A4'tjes onder elkaar plakken. Ja, dat werkt dus ook. Dus alle taken, die schrijf je onder elkaar. En als je denkt, ik heb alles gehad, dan schrijf je er nog 5 op. Ja, er zijn altijd taken die je vergeet. En het is ook een soort van ja, werkdocument. Dat maakt het ook leuk. Als je hem zeg maar, helemaal ja, denkt ingevuld te hebben, dan hang je hem ergens op je kantoor. En dan loop je er voorbij en denk je, oh, wacht even, maar ik heb net een taak gedaan, die staat nog niet in mijn lijst. En dan schrijf je hem erbij. Ja? Dat was stap nummer 2. Alle taken invullen die er in jouw winkel of bedrijf zijn. Je vult ze allemaal in kolommetje nummer 1. Stap nummer 3. Bij elke taak van kolom nummer 1 schrijf je in kolom nummer 2 de naam wie dat nu op dit moment doet. Die schrijf ik op als jij dat bent. Je schrijft de naam van een collega op als die ander dat doet. Misschien is het iedereen. Of niemand, zou ook nog kunnen, hè, dat er taken zijn waarvan je weet, hè, die moet eigenlijk gedaan worden, maar die doet niemand. Dat zou een beetje gek zijn, maar ja, het zou de toekomstige taken kunnen zijn. Dat zou kunnen. En wees daarover gewoon hartstikke eerlijk. Het zijn geen kolommen, het is geen oefening om er mooi uit te zien. Hè. Het is niet geen oefening zodat jij er goed uitziet. Het is gewoon een kolom om te laten zien waar je nu op dit moment staat en waar je naartoe wil. Ja, dus kolom nummer 2. De taken van kolom nummer 1, wie doet die nu op dit moment? Dan zijn we stap nummer 4, dan gaan we naar kolom nummer 3. Wie zou dit eigenlijk moeten doen? Dus wie zou de taak van kolom nummer 1 eigenlijk moeten doen? En dat kan dus al een bestaande medewerker zijn, die er heel goed in is, of die er misschien goed in zou kunnen worden. Het kan ook een nieuwe functie zijn voor iemand die nog niet bij je werkt. Het kan ook extern zijn, een VA voor iets, of een social media bureau die al je social posts gaat doen. Dat kan een boekhouder tool zijn, het kan een boekhouder zijn, als je al je boekhouding nog zelf doet. Het maakt in principe niet zoveel uit wat het is. Het gaat erom dat je... Ja, dat je ook dit serieus invult. Een tijdje geleden heb ik dit met een andere opticien zitten doen. En bijvoorbeeld glazen slijpen. Ja, dat kan je nu zelf doen. Maar er is ook zoiets als remote edging. Dus hij zegt van nou, weet je wat, ik trace wel het montuur, maar ik laat dan de glazen slijpen door de glasleverancier. En dan hoef ik alleen hetzelfde met de glazen te monteren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. En ga dan niet denken, ja... Maar dan is de maat nooit goed en dit. Daar draait het nu even niet om, want dat is namelijk allemaal te fixen. Er zijn meer mensen die dit doen. En er zijn bedrijven die doen. Je kan namelijk ook zeggen, ik stuur een montuur op naar een inslijpcentrale. En met de hele flikkerse bende, een montuurglaasje stuurt alles op. En dan maken zij het voor je. Dus dat kan ook. Dus laat je even niet afleiden met, ik kan het beste. En ik, want dat is het hele idee van de oefening, is dat jij dus minder gaat doen. Ja, je merkt dat ik al wat... weer meer ophyped bent. Want ja, dit is echt heel belangrijk. Dat je niet de hele tijd zelf maar weer in die vakmanrol schiet. Ik kom er zo meteen op terug, maar daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad. Dan gaan we naar stap nummer 5. En dat is misschien de allerleukste. Want die taak van kolom nummer 1, die jij doet, of iemand anders, maakt niet uit. Wat is de waarde van die taak? Ja, die taak die kan namelijk een 10 euro per uur taak zijn... Die kan een 100 euro per uur taak zijn of een 1000 euro per uur. Ja, en die 10 die mag je vervangen voor 8, 5 of 15. Die 100 euro mag je ook vervangen voor 50 of 80 of 120, maakt niet zoveel uit. Het gaat er gewoon om dat een 10 euro per uur taak, het is gewoon een makkelijke benaming. Een 10 euro per uur taak is een taak die gewoon gedaan moet worden... Maar die levert eigenlijk niks op. Ja, dat kan iets van onderhoud zijn. Het is noodzakelijk, maar het is niet strategisch. Dus wil ik veel schoonmaken, de voorraad bijvullen, een social media post plaatsen, de boekhouding doen. Dat zijn allemaal 10 euro per uur. Het moet gewoon gebeuren. Maar ja, het levert je bedrijf niet meer geld op. Dan hebben we een 100 euro per uur taak. En 100 euro per uur taak, dat zijn zeg maar ja, dagelijkse kernprocessen of... We noemen dat ook wel vakmantaken. Het is belangrijk, hè, want als je dat niet doet, ja, dan verdien je überhaupt geen geld. Daarom zeg ik ook, hè, het is vakinhoudelijk, zoals bijvoorbeeld een oogmeting. Maar dan kan je ook heel goed delegeren aan iemand anders die daarvoor opgeleid is, zeg maar. Dan gaan we naar een 1000 euro per uur taak. En een 1000 euro per uur taak, die zijn interessant. Want dat zijn strategische taken. Dat zijn hefboomtaken, zoals we dat noemen. Die zorgen voor groei. He, dat zou je visie bepalen kunnen zijn, een partnership aangaan of iets nieuws ontwikkelen. He, ik kom zo meteen nog op nog wat andere 1000 euro per uur taken in wat voorbeelden om het nog wat beeldender te maken. Maar dit onderscheid maken is al heel erg belangrijk. Dus is het een 10 euro per uur taak, is het een 100 euro per uur taak of is het een 1000 euro per uur taak? He, die taak van kolom nummer 1. Ga dat ook maar eens invullen. En als je dat dan ingevuld hebt, ga daar maar eens goed kijken naar rij nummer 2... waar ik staat, jij dus aan de andere kant van de lijn. En hoeveel 10 euro per uur taken doe jij? Of 100 euro per uur taken? En hoeveel tijd van de week gaat daar dan naartoe? Terwijl je eigenlijk misschien wel 1000 euro per uur taken moet doen. Ja? Ik heb die oefening echt al zelf al een tig keer gedaan. Ook toen ik mijn eigen winkel had, toen deed ik hem al. En ik heb hem met tientallen ondernemers gedaan. Dit is echt mijn favoriete, John. Mijn coach zegt ook wel eens, dit is echt Jasper zijn favoriete oefening als we het met cliënten wel eens over hebben. Het is ook echt mijn favoriete oefening. Het maakt zo verschrikkelijk veel zichtbaar en op het moment dat je dit op een dieper level pakt, dan kan het zoveel voor je betekenen. Zeg hetzelfde als die aflevering van vorige week of 2 weken geleden. Dat kan ook je leven veranderen. Dat is met dit precies hetzelfde. Ja? Dus... Maar wat ik net al zei, ik heb het met tientallen ondernemers heb ik het gedaan. Het patroon is heel altijd hetzelfde. Het papier staat vol, 30, 40, misschien wel 100 taken. En kolom nummer 1, het zat helemaal vol met hetzelfde woord. En het woord is ik. En dat is kolom nummer 4. De meeste ondernemers ontdekken dat ze de grootste deel van hun taken 10 euro of 100 euro per uur taken werk doet. Onderhoud, hè, die kernprocessen, vakmantaken. Dat is allemaal belangrijk. Maar het is niet het werk waar de groei vandaan komt. En dat is soms wel een beetje confronterend. Want het betekent dat jij, de eigenaar, jij aan de andere kant van de speaker of de bedrijfsleider, die moet nadenken over de richting waar het bedrijf naartoe gaat. Het grootste deel van je week besteed je aan dingen die eerlijk gezegd iemand anders ook zou kunnen doen. Terwijl het 1000 euro per uur taakwerk, de visie, de partnerships, de innovatie, daar gebeurt eigenlijk niks mee. Want dat komt nog een keer. Ja, mijn strategie uitwerken, het is nou november. Ja, dat zie ik dan in januari wel een keer, joh. Nee, dat moet juist in januari of in oktober, november gebeuren. Zodat je op het moment dat het januari is, meteen kan vlammen. Meteen ervoor kan zorgen dat je aan de bak kan. Dat je al gelijk het momentum in januari hebt, zodat je meteen in januari die hoge omzet al hebt. Nou, daar draait het dus om. Dit is dus precies waarom je tegen dat plafond blijft aanlopen, wat ik in het begin dus noemde. Dat is niet omdat de markt slecht is of zo, of dat je team het allemaal niet goed doet. Nee, omdat jouw agenda helemaal vol zit met taken die niet bij een eigenaar of een leider horen te liggen. En ik heb net al gezegd, ik zou een paar voorbeelden geven. Ik heb twee voorbeelden. Ik heb hier nu een voorbeeld buiten de optiek. Want deze denkfout die maakt elke ondernemer. En ik werk met veel meer ondernemers dan alleen maar de optiekbranche. En er was een 1-op-1 cliënt. En laten we hem Jan noemen. Ik gebruik vaak Jan, de naam van mijn overleden vader. Die kan er niks meer van vinden, dus dat is mooi. Dus die naam kan ik veilig gebruiken. Dat kan ook geen cliënt van me zijn. En Jan zit in de marketing. Hij bouwt marketing. Ik weet ook wel, dat klinkt super vaag, maar ik zou het vervelend vinden als dit verhaal zeg maar te herleiden zou zijn naar hem. En dat is ook helemaal niet nodig voor de kern van het verhaal. Dus laten we zeggen, hij bouwt marketing, wat dat dan ook is. En dat doet hij dus voor cliënten. En dat doet hij doet 1-op-1 werk dus. Dus hij bouwt het. En naast dat bouw heeft hij ook een membership. En in dat membership, daar leert hij mensen hoe zij het zelf ook kunnen doen. Nou, en daarnaast verkoopt hij ook nog wat online producten. Ja, dus 1-op-1 werk doet hij, dat hij dingen bouwt. Hij heeft een membership waarin hij mensen dingen uitlegt. Die betalen dan normaal niks bedrag voor. En hij heeft nog wat online productje, video's en cursussen die hij verkoopt. Die drie inkomstenbronnen, en als je nou even terugdenkt aan de vorige aflevering of in de eerste drieluik van strategie, dat is precies de vraag waar je omzet dus uit bestaat. Hè? Ik heb altijd gezegd, je bepaalt hoeveel omzet wil ik volgend jaar hebben en wat zijn dan de omzetcategorieën. Nou, bij hem heel duidelijk, 1-op-1, een membership en online producten. Ja. En dat 1-op-1 werk, dat levert hem dus het allermeeste geld op. Maar het is ook de meeste vakmanwerk. Want dat 1-op-1, dan moet die marketing gaan bouwen. Laten we het even zo vaag houden. Op het moment dat hij een order afsluit voor, laten we zeggen, 10.000 euro. Ja, daar komt daarna wel heel veel werk kijken. Dus op een dag zei Jan tegen mij letterlijk, Jasper, ik verkoop een 1-op-1 traject voor, laten we zeggen, 10.000 euro. Maar stel dat ik dan in die periode dat ik dan moet gaan bouwen of moet gaan uitwerken. Dat ik niet zoveel andere opdrachten of dingen heb. Dan kan ik het net zo goed zelf doen. Ja, want dan verdien ik het meest. Ik kan iemand daarvoor inhuren, maar dan heb ik minder marge. En ik hoorde dat zo aan, want in principe klinkt het logisch. Weet je, ik heb het niet zo druk. Ik heb een klant binnengetrokken, dus kan ik het dan zelf doen, want dan verdien ik dus ook alles. Maar dat is wel een denkfout. Dat is een denkfout waar ik het net over had. Ik zei tegen hem, vriend, dat gaan we niet doen. Want het uitvoeren van die marketingtaak, hoe waardevol het ook is een 100 euro per uur taak. En als jij dat laat doen door iemand anders voor, weet ik veel, 65 euro, 50 euro, weet ik veel wat, dan is daar wel minder marge. Maar dan kan jij die tijd die je normaal gezien zou spenderen aan het doen van die 100 euro per uur, kan je spenderen aan het binnenhalen van andere 1-op-1 cliënten. En voor het binnenhalen van nieuwe leden voor je membership. En daar verdient natuurlijk uiteindelijk vele malen meer aan, want dat is jouw 1000 euro per uur. En hij keek me aan, daar heb je net wel gelijk in, oké. Dan als ik het verkocht heb, ga ik andere mensen inzetten en in de tijd dat ik dat werk normaal gezien zou doen, ga ik zorgen dat ik bellen om ervoor te zorgen dat ik, dat ik andere mensen aanhaak. Ik zeg, ja, dat is exact wat je moet doen. Dat zijn de 1000 euro per uur taken. Dat maakt dat jouw bedrijf per direct groeit. Dit is precies waar de mensen zich in vergissen. Het zit niet bij die 10 euro taken. Iedereen snapt best wel dat schoonmaken van de pleeg en ondernemerswerk is. Dat snapt iedereen. Het is niet dat je dat niet moet doen. Je mag best van mij de wc een keer schoonmaken of stofzuigen. Dat maakt mij helemaal niet uit. Je kan dat best wel doen om te laten zien. Hey, weet je, ik ben ook niet vies om dat een keer te doen. Maar je verdient daar dus geen geld mee. En het gaat echt mis bij het onderscheid maken tussen 100 euro en 1000 euro per uur taken. Ja? Een taak die aan een groot bedrag hangt. Het voelt 1000 euro per uur taken werk. Maar dat is niet zo. De vraag is niet hoeveel die klus oplevert. De vraag is of jij en alleen jij die klus kan doen. Of dat iemand anders misschien het werk kan uitvoeren, terwijl jij je tijd besteedt aan iets wat alleen jij kan. Nieuwe klanten binnenhalen, een nieuwe richting bepalen of iets bouwen wat er nog niet is. Nou, ik denk dat het punt wel duidelijk is. Oké, nou, dan gaan we dus van inzicht gaan we naar actie. Want ja, die oefening die is perfect ingevuld natuurlijk. Die ligt daar mooi op tafel. Die hangt daar mooi aan dat flipboard. Aan die flipboard haken. Aan die ogen. En op papier ziet alles natuurlijk überhaupt fantastisch uit. Zo, dus ook deze oefening. En morgen ga je gewoon weer precies doen zoals je altijd al deed. Ik ga je nog een voorbeeld geven om te laten zien hoe snel of dat dit gaat. Met een voorbeeld uit een leiderschapstraining die ik vorig jaar heb gegeven uit de optiek. Ik had een ondernemer die zat in die groep van die leiderschapstraining. En in principe had zij een fantastische beslissing genomen. Ze wist, dat is helemaal grappig, zij wist nog niet van het bestaan van een 10 euro, 100 euro en 1000 euro per uur taak, maar ze had wel een fantastische beslissing gemaakt. Namelijk, ze had bewust een uur vrijgemaakt in haar agenda om een nieuwe medewerker op te leiden. Ja, of dat nou verkoop was of oogmeten, ik weet het niet meer, doet er in dit geval ook niet zoveel toe voor het voorbeeld. Maar in dat uur konden er dus geen oogmetingen gedaan worden. Dit is dus een bewuste 1000 euro per uur taak. Investeren in een medewerker, zodat hij strakjes zelfstandig kan draaien. Oogmetingen kan doen, nogmaals, of een verkoop, dat weet ik niet meer, doet er dus niet toe. Dit is een 1000 euro per uur taak voor haar op dat moment, die medewerker begeleiden. Fantastisch. Totdat er een klant binnenkwam. En die klant kwam een nieuwe bril kopen. Een multifocale bril. En die ondernemer die denkt, ja, fuck sorry. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar die bril die levert nou 1100 euro op. Of 1200 of 500, weet ik veel. Ik noem maar een bedrag. En wat gingen ze doen? Ze gingen de oogmeting zelf doen. Een 100 euro per uur taak. Dit is dus een patroon waar ik het dus net over had. Je maakt de juiste keuze. Je gaat voor het 1000 euro per uur taakwerk. Mooie scrabblewoorden allemaal. En zodra er een klant voor je neus staat die wil kopen, je laat alles uit je klauwen vallen en je gaat een 100 euro per uur taak doen. Want ja, die voelt op dat moment een 1000 euro per uur taak. Maar dat is het dus helemaal niet. En die consequentie, hè, dus nog even afgezien van hetgene wat ze ging doen, want misschien verdienen ze met die bril of zetten ze met die bril wel 1000 euro om. Hè, de omzet is natuurlijk wat anders als winst, als verdienen. Is dat de consequentie niet alleen is dat die medewerker dus minder snel groeit, waardoor er minder snel taken overgedragen kunnen, waardoor jij niet lekker op vakantie kan. Maar het kan ook zijn dat die medewerker na 2 of 3 keer op een gegeven moment bij zichzelf denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik krijg hier geen kans om verder te leren. Weet je wat ik doe? Ik pak mijn spullen, ik ben weg, ik ga wel ergens anders werken waar het wel gebeurt. Dus je verliest niet alleen tijd, je verliest niet alleen dat je het over kan dragen aan die ander, maar je verliest de hele medewerker. Nou, bye bye vakantie volgend jaar. Volgend jaar gaat de telefoon weer net zo hard als dat hij dit jaar ging. En dan kan je nu denken, oké, ik snap het. Ja, Jasper, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, die bril die levert op dat moment toch gelijk geld op. Dat is toch 1000 euro per uur? Ja, dat is wat ik net zeg, dat zou je denken. Maar ja, die klant die zou morgen misschien ook wel terug kunnen komen. Of misschien wel later op die dag. Misschien vindt die klant het wel helemaal geen probleem om even een afspraak te maken. Of misschien is er wel een andere medewerker die op dat moment even de ogen kan meten van die klant. Ja, het is exact hetzelfde als het voorbeeld van Jan, wat ik net noemde met zijn marketingbedrijf. Het binnenhalen was voor hem een 1000 euro per uur taak en uitvoeren is een 100 euro per uur taak. En op dit moment was het begeleiden van die medewerker dus 1000 euro per uur waard en de oogmeting 100 euro. Nou, ik heb dit punt wel redelijk uitgekoud nu. Ik hoop dat het duidelijk is. Is het niet duidelijk, hè? Dan kunt u altijd bij me op de lijn komen. Maar volgens mij is het wel duidelijk. Maar goed, wat gaan we nou doen? Praktisch gezien, want ja, heel die lijst is ingevuld. We zeiden het net al, wat gaan we dan nu doen? Kijk nou eens even naar die enorme lijst die je nu voor jezelf ingevuld hebt. Of die voor je neus ligt, of die dan op de muur geplakt zit. Of aan dat flipboard apparaat. Je ziet jezelf op heel veel plekken staan. En je staat op heel veel plekken van 10 euro. Op heel veel plekken van 100 euro. En op een paar plekjes van 1000 euro. Er zijn namelijk niet zo heel veel 1000 euro per uur taken in je business. Zeg maar prima. Dat is precies wat de bedoeling natuurlijk was van deze eerste stap. Hè? Het zichtbaar maken en hoe die winkel eruit ziet. Maar ja, nou wordt het wel tijd om over te gaan dragen. Dus als je nou eens naar de taken gaat, waarbij jij in kolom nummer 2 staat en waarbij in kolom nummer 4 10 euro staat. Kies daar nou eens 3 taken uit. De 3 kleinste, makkelijkste taken. Dat zijn de taken die je vandaag nog, ligt natuurlijk een klein beetje aan hoe laat je deze podcast luistert, of morgen kan overdragen. Ja, misschien een medewerker, misschien een systeem, wat dan ook. En draag ze dan meteen over. Want op het moment dat jij die eerste kleine taak hebt overgedragen, die ogenschijnlijk niks voorstelt, en je kan hem daarna helemaal wegstrepen, dan gebeurt er iets in je hoofd. Dan gebeurt er iets in je hersenen. Die denken, wauw, dat is magisch. Dit kon ik gewoon. Ik denk dat ik het nog wel een keer kan. Dan ga je nummer 2 op je lijstje. En dan ga je naar de volgende op je lijstje. Het gevaar hier zit hem erin dat je een veel te grote taak gaat uitbesteden. En dat je eigenlijk een 100 euro per uur taak meteen gaat uitbesteden. Want als dat dan niet meteen lukt, dan ga je jezelf mentaal in elkaar slaan. Dat duur had ik ook niet meer te doen. Zie je wel dat je het niet kan? Ik kan het hier het beste. Zie je wel dat het niet werkt? Ik wist het. Sodemiet het dat papier in de prullenbak. Je trekt de hele bende weer naar jezelf toe. En je gaat alles weer zelf doen. Dus begin heel klein. 3 10 euro per uur taakjes. En dan ga je naar de volgende 3 taken kijken. En dan naar de volgende 3. En dan naar de volgende 3. En heel langzaam word je steeds een beetje misbaarder. Zodat wanneer de volgende vakantieperiode aanbreekt, en dat kan dus al over, wanneer is de herfstvakantie, bij het moment van opnemen over een week of 6, kan je met een gerust hart weg. Want je weet al dat er een deel, beter gaat. Vandaag nog, het staat niet in mijn script, sprak ik een optieke onderneemster. Die is 1-op-1 bij mij. En ze zei, ik heb dit niet voorbereid, want toen ik dit script geschreven heb, toen had ik haar nog niet gesproken. En ze zei, eigenlijk fascinerend wat er gebeurde, want ik ben 1,5 week ziek geweest. Ik was echt ziek, ik lag in bed en ik kon heel erg weinig. En het ging goed in de winkel. Echt niet helemaal, het werd goed verkocht en klanten waren hartstikke blij. En thuis ook, hè? Want normaal gezien, ja, ik kook dus altijd. Ja, want ja, als ik thuis ben, ja, dan kook ik altijd. Maar toen ik ziek was, toen ik op bed lag, ja, ik heb geen idee wat ze gegeten hebben, maar ze hebben allemaal voor hun eigen eten gezorgd. Dus dat is fascinerend, hè? Ik ben, hoe lang ben ik met haar? Misschien een maand of 2, 3? Dit was volgens mij gesprek nummer 5 wat we nu hadden. Hier meteen op ingedoken. Meteen ingedoken, hey, richting qua omzet, richting qua taken, wat doe je allemaal? En heel langzaam gaan besteden. Maar vooral de mindset dat jij dus niet alles hoeft te doen, heeft voor haar dus alles veranderd. Want zij dacht, andere mensen kunnen dus ook wat ik kan. En dat was natuurlijk al zo, alleen nu had ze het inzicht dat dat ook zo was. Dus eens kijken, waar was ik? Ik ben inmiddels helemaal afgedwaald van mijn hele verhaal wat ik aan het voorlezen was. Lees je dat voor? Ja, ik lees dat voor, want anders dan vergeet ik alles. Even kijken, waar was ik? Dus, ja, oh ja, bereid je dus ook voor dat er, net als die ondernemer met die medewerkster, dat ze ging uitleggen, dat er dus op een gegeven moment een klant voor je neus zou kunnen staan. Of dat er een crisis gaat ontstaan. Of gewoon een goed klinkende reden, want dat is het vaak, hè. Ik heb hier opgeschreven een goede reden, maar dat is niet. Het is een goed klinkende reden om iets zelf te gaan doen. Want dat moment gaat komen, onherroepelijk. Weet je, ik doe het zelf wel. Kom anders, maar ik doe het anders zelf wel. Ja, dus de vraag niet is of je in een verleiding gaat komen, want dat gaat onherroepelijk gebeuren. Maar de vraag is of je het dan weer gaat doen. Of dat je het deze keer volhoudt en het gewoon aan iemand anders overdraagt. En die ander dus de verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft. Jij mag het dus gewoon voortaan doen. Dus, we zitten er bijna op. Laten we dit eens eventjes samenvatten. Hè? Want deze twee afleveringen, de aflevering van de vorige keer, nummer 15, kan ik eigenlijk al op vakantie. En deze, ja, die horen natuurlijk gewoon bij elkaar. Het is eigenlijk een tweeluik zonder dat ik een tweeluik genoemd heb. Want ja, in die vorige aflevering hebben we de richting bepaald vanuit cijfers. Hoeveel omzet heb ik nodig? Hoeveel brillen moet ik daarvoor verkopen? Hoeveel oogmetingen moet ik daarvoor doen? Ik heb dit al 100 keer verteld en ik blijf dit doen omdat ik geloof in deze simpelheid. Dat was punt A. Weten waar je naartoe wil werken. Dat wil je natuurlijk überhaupt weten. Maar zeker natuurlijk als je op vakantie gaat. Ja, je team wil gewoon weten wat er van hen verwacht wordt. Ja, hoeveel oogmetingen moeten ze doen? Hoeveel brillen moeten ze verkopen? Zeg maar dat. In deze aflevering hebben we naar een tweede soort richting gekeken. Ja, niet vanuit cijfers, zoals vorige keer, maar vanuit taken. Welke taken zijn er überhaupt? Ja, en wie doet ze nu op dit moment? Ja, wie zou ze eigenlijk moeten doen? En wat levert zo'n taak op? Is het een 10 euro, is het een 100 euro of is het een 1000 euro per uur taak? Ja, want als je dat weet, hè, de aflevering van vorige keer en de aflevering van nu, als je dat allebei gaat doen, dan pas kan je de volgende stap zetten. Dan gaan we namelijk van richting naar ritme. En ritme betekent dat je dus weet dat je elke week een bepaald aantal oogmetingen moet doen. Met die conversie, met die gemiddelde orderwaarde. Maar het betekent ook dat je weet welke taken jij wel en welke taken juist niet mee moet gaan doen. Ja, en de taken die je overdraagt, ja, die plan je in bij iemand anders. De taken die je wel zelf moet doen, die 1000 euro per uur taken, die plan je dus ook bewust in. Ja, want anders ga je ze helemaal nooit doen. Ja, dan blijf je maar vakmanwerk doen. Zodat je elke week in je agenda ziet, dit zijn de dingen die er nu, op dit moment, voor mij en voor mijn bedrijf te doen. Dat is ritme. Hè, dus vanuit die richting gaan we naar ritme. En als je dan die ritme hebt, voilà, dan is er rust. Dit was hem weer voor deze week. Dit was de Toptiek podcast. Hier onderin, hè, ik heb het net al gezegd, maar hier onderin deze aflevering zal ook nog eventjes de rolloefening zetten. Eventjes het linkje naar de rolloefening. Kan je hem gewoon downloaden, kan je hem invullen. Ik wens je er heel erg veel plezier mee. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende.